Gemeente, vooraf de volgende mededelingen. Na de avonddienst komt de jeugdvereniging Plus 16 bijeen in de pastorie. Andere belangstellende jongeren zijn ook van harte welkom. Komende woensdagavond, dat is dus woensdagavond, zal er bijbellezing zijn. Aanvang 7:45. Dit zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, uit Psalm 8, de versen 1, 7 en 8. Psalm 8, vers 1. Heer onze Heere, grootmachtig, opperwezen, hoe wordt uw naam op aard alom geprezen? En vers 7, waar schapen zijn of ossen in de weiden. En vers 8, wat vogelen door de ruime luchtkring zweven. Wat vissen er in stroom en beken leven. En wat u daar verder vindt in Psalm 8, de versen 1, 7 en 8. Luisteren wij gemeente eerst naar de wet des Heren, zingen wij daarna Psalm 100, de versen 2 en 3. De Heere is God, erkent dat Hij ons heeft gemaakt. En vers 3 gaat tot zijn poorten in met lof. Psalm 100, versen 2 en 3, na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, ge zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, ge zult niet begeren uw naasten huis, ge zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij openen het woord van de Heere en wij lezen eerst daaruit Exodus 30, de versen 11 tot en met 16. Wij lezen eerst Exodus hoofdstuk 30 en wij lezen de versen 11 tot en met 16. En dan lezen wij het woord van de Heere. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende, als gij de som van de kinderen Israëls opnemen zult, naar de getelden onder hen, zo zullen zij een iegelijk de verzoening zijner ziel de Heere geven, als gij hen tellen zult, opdat onder hen geen plaag zij, als gij hen tellen zult. Dit zullen zij geven, al wie tot de getelden overgaat, de helft van een sikkel, naar de sikkel van het heiligdom. Deze sikkel is 20 gera. De helft van een sikkel is een hefoffer voor de Heere. Al wie overgaat tot de getelden van 20 jaar oud en daarboven, zal het hefoffer des Heeren geven. De rijke zal het niet vermeerderen en de arme zal het niet verminderen van de helft van de sikkel. Als gij het hefoffer des Heeren geeft om voor uw zielen verzoening te doen. Gij dan zult het geld der verzoeningen van de kinderen Israëls nemen en zult het leggen tot de dienst van de tent der samenkomst. En het zal de kinderen Israëls ter gedachtenis zijn voor het aangezicht des Heren, om voor uw zielen verzoening te doen. Tot zover de eerste schriftlezing. Dan willen wij verder lezen in Matteüs 17. En wij lezen de versen 24 tot en met 27. En deze woorden zijn ook de tekst voor de prediking van vanmorgen, Matteüs 17, de versen 24 tot en met 27. En dan lezen we opnieuw het woord van de Heere, ook de woorden van onze tekst. En als zij te Capernaum ingekomen waren, gingen tot Petrus die drachmen ontvingen en zeiden, uw meester, betaalt hij die drachmen niet? Hij zeide ja. En toen hij in huis gekomen was, voorkwam hem Jezus, zeggende, wat dunkt u, Simon, de koningen der aarde, van wie nemen zij tollen of schatting, van hun zonen of van de vreemden? Petrus zei tot hem, van de vreemden. Jezus zeide tot hem, zo zijn dan de zonen vrij. Maar opdat wij hun geen aanstoot geven, ga heen naar de zee, werp de angel uit en de eerste vis die opkomt, neem en zijn mond geopend hebbende, zult gij een stater vinden. Neem dien en geef hem aan hen voor mij en u. Tot zover de woorden van onze tekst. Gemeente, zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed. Het is door uw zorg en door uw leiding, Heere, dat wij vanmorgen weer in uw huis mogen zijn. En dat is omdat u ons roept, omdat u ons wat hebt te zeggen, omdat u tot ons spreken wilt. U wilt nog bemoeienis met ons hebben. En daartoe heeft u ook de dienst van de prediking ingesteld. U wilt dat het woord gepredikt wordt. Dat het woord niet alleen gelezen wordt, maar dat het uitgelegd en toegepast wordt. Dat is uw middel om tot onze harten en zielen te spreken. En al kunnen wij misschien denken dat het woord soms zo weinig doet en zo weinig uitwerkt. En dan kunnen wij misschien emotioneel nog zo weinig merken. Maar toch zal uw woord werken. En het zaad van het evangelie zal opkomen. Net als in dit voorjaar. Het zaad begint te ontkiemen. En straks komt het boven de aarde. En we weten niet hoe dat gebeurt. Zo mag het ook gelden van de bediening van uw woord. Dat het toch vrucht zal voortbrengen. Al begrijpen wij niet hoe. Heer, het is onze verantwoordelijkheid om met eerbied te luisteren. Om met aandacht en ontzag te luisteren. Want u bent hier in ons midden door de verkondiging van uw woord. En daarom vragen wij u of u onze harten wilt opwekken. Dat we zullen luisteren met aandacht. En dat we door het woord ook mee zullen nemen. Dat het dat woord niet van ons zal afvallen. En dat ons hart toch niet als een rots, als een steen zou zijn. Dat niets kan innemen. Heere, geef door de werking van uw Heilige Geest. Dat uw woord ingang mag vinden in onze harten. Heren, nu kent u ons, u weet hoe we hier gekomen zijn vanmorgen. Misschien zijn we hier gekomen omdat we dat zo gewoon zijn. We worden geacht hier te zitten. Heren, maar nou kunt u een gewoonte nog veranderen in een begeerte. En nou kunt u nog zo werken dat we hier uit gewoonte gekomen zijn, maar dat het woord ons raakt. En dat het woord ons laat zien dat ene noodzakelijke in ons leven, dat wij met God verzoend worden. Want ook als gemeente hebben wij rondom een geopend graf gestaan afgelopen week. En we hebben een geliefde zuster van de gemeente in het graf gelegd. En u weet wat dit betekent voor de familie. Voor de kinderen, de kleinkinderen en voor ons als gemeente. En zo zijn we weer bij bepaald geworden dat de mens naar zijn eeuwig huis gaat. Heren, wij bidden u om vertroosting voor de familie en kracht om dit ook te verwerken. Maar wij vragen, Heer, of u ons allemaal weer een werkelijkheidszin wilt geven. Dat we de werkelijkheid mogen doorzien en dat we niet afgeleid worden door wat deze wereld ons te bieden heeft. Dat we niet door de ijdelheid en door de futiliteiten van het leven zo in beslag genomen worden dat we bezig zijn onze zielen te verdrinken en te doden. Om door ze te overladen met allerlei frivoliteiten. Wat uiteindelijk geen enkele nut hebben voor de toekomst. Heere God, geef dat wij mogen letten op het belangrijkste in het leven. En dat is u te kennen, met u verzoend te worden, maar meer met u te leven, dat u in ons hart komt wonen. En dat u ons leven gaat bepalen. Dat uw bloed een losprijs voor ons persoonlijk wordt. En dat uw geest in ons zal wonen. Opdat wij het leren begrijpen wat het betekent om te leven in gemeenschap met Christus. Het is een geheim. En het wordt geleerd op onze knieën voor uw aangezicht. Heere, wil het ons leren, opdat ons leven vruchtbaar mag zijn, zinvol. Dat ons leven een fundering mag hebben. Dat ons leven niet verkwist en niet vermorst wordt. Maar dat ons leven mag opbloeien met u, o Heere Jezus Christus, dat u de vrucht van de geest op onze harten en levens legt. Heere, dit zijn de noodzakelijke dingen. Leer het ons zien En leer ons te dorsten en te hongeren naar uw gerechtigheid. Want u kent hen die tot u vluchten. U kent de ziel die tot u roept. U ziet hen en u zult hen ook haastelijk recht doen. Want u hebt het toch beloofd uit genade in uw woord. Dat u toch de armen zult verlossen. Dat u toch de dorstige een fontein zult zijn. Dat u voor de vermoeide een schaduw zult zijn van een zware rotssteen. U hebt het toch gesproken in uw woord, Heere. Dat u toch het leven wil geven, omdat u leeft. Heere God, wil zo bemoeienissen met ons hebben. Wil nog in het midden van de gemeente werken en het geestelijke leven schenken. Ook daar, Heere, waar u gewerkt hebt en waar nu ondervonden wordt dat er zoveel opkomt tegen uw werk en dat er stormen in de ziel kunnen zijn en aanvechtingen en beproevingen. Heere, wilt u de rust gebieden en de stilte geven. En de genade schenken. Heere God, wilt u uw volk doen voortgaan van kracht tot kracht. Dat ze gelouterd tevoorschijn mogen komen uit beproevingen. En dat ze mogen leren op de levende God te hopen. Ook al zien zij u niet en ervaren zij u niet. Dat ze toch zullen leren door het geloof te wandelen. Ziende op uw woord, o Heere, wilt u bemoeienissen met ons hebben. Versterk ook uw dienaar die geroepen is uw woord te verkondigen. U hebt hem die hoge verantwoordelijkheid gegeven. Maak hem trouw aan u en aan uw woord. En trouw aan de gemeente over wie u hem gesteld hebt. En geef, Heere, dat uw aanwezigheid in ons midden bemerkt mag worden onder de prediking, op en onder de preekstoel. En ook thuis als we meeluisteren, laat dan uw genade daar ervaren mogen worden. Heere, wil ons bedouwen met uw genade, met uw nabijheid. Zegent u ook de zieken, hen die hier niet kunnen zijn, die het graag hadden willen komen. Vertroost en bemoedig en versterk hen. Heere, we danken u dat Geke de Geus weer terug mocht komen uit het ziekenhuis. Dat u haar bewaard hebt, dat u haar gezegend hebt. Heere, laat ook deze beproeving haar dicht aan u verbinden. En dat zij nog meer u mag zoeken en dienen, wil verder nog herstel geven. Heere, we bidden u voor anderen die nog op onderzoeken, uitslagen wachten of waar de toekomst menselijke wijze wat zorgelijk of onzeker is. Heere, wilt u een toevlucht zijn in alle omstandigheden. Wij bidden u niet alleen voor onze gemeente, maar we vragen u ook uw zegen over uw kerk door heel deze wereld heen. Al uw dienaren die zich opmaken uw woord te bedienen, sterk hen, geef hen getrouwheid, ook uw kerk in verdrukking, wil toch uw koninkrijk uitbreiden. We leven in een wereld vol onrust en doodslag en Heere, wij bidden u dat uw kerk te midden van dit alles toch mag bloeien en dat uw kerk toch daar mag herplant worden waar het vroeger was, maar nu weg is. Heere, wilt u toch zo overal dat kostelijke zaad van het evangelie laten strooien, opdat uw naam geëerd mag worden. Want u bent toch de God van de gehele aarde en u moet toch lof en eer ontvangen. En dan zal het toch van u moeten komen, Heere, want niemand van ons zal u zoeken in eigen kracht. Maar wilt u toch uit genade bewogen zijn en toch velen bekeren tot u. Heere, hoor ons bidden. Doe weg onze vele zonden, het vuil dat ons aankleeft, de verderfelijke gedachten die we hebben en het onreine wat in ons is. We belijden het voor u, dat het voor u niet bestaan kan. En met schaamte, Heere, moeten we toestemmen en met een gebed om ons ervan te verlossen en te bidden om vergeving. En te vragen om uw zegen uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de eerste collecte is bestemd voor de kerk en de tweede is bestemd voor de kerkelijke kassen. Zullen we dan zingen Psalm 40, de versen 3 en 4. 40, versen 3 en 4. Geliefde gemeente, de Heere Jezus is met zijn discipelen op de berg der verheerlijking geweest. Petrus, Jacobus en Johannes hebben zijn heerlijkheid gezien. En toen had de Heere Jezus al met hen gesproken over zijn lijden. En toen ze van de berg afkwamen, werden ze onmiddellijk geconfronteerd met het ongeloof. Omdat zijn discipelen de maanzieke jongen niet konden genezen. Toen heeft de Heere Jezus ook gezucht. Ook dat was lijden om al dat ongeloof om hem heen te moeten verdragen. En vervolgens heeft de Heere Jezus voor de tweede maal omstandig uitgelegd aan de discipelen dat hij op zou gaan naar Jeruzalem en dat hij daar gedood zou worden, gekruisigd. En de discipelen hebben het niet begrepen. Ze zijn er diep bedroefd onder geworden. Maar nu zijn ze dan weer terug in Capernaum. Daar woonde de Heere Jezus. Hoe weten wij dat? Nou, in Matteüs 4, vers 13, daar leest u dat Jezus Nazareth verliet en dat hij is komen wonen te Capernaum. Dat werd als het ware zijn uitvalsbasis. Daar keerde hij steeds weer naar terug en van daaruit ging hij op reis door het land Israël heen om het evangelie te verkondigen. En daar woonde ook Petrus tenminste, daar had hij een huis samen met zijn broer Andreas. Dat leest u in Markus 1, vers 29. Wel nu, na wat ze meegemaakt hebben, komen ze dan terug in Capernaum. En nadat ze vol zijn van alles wat ze gezien en gehoord hebben, worden ze opeens geconfronteerd met een belastingambtenaar. En wij denken daarna over Jezus betaalt de tempelbelasting. En we zien drie gedachten. Ten eerste vernedering. Ten tweede vrijstelling. En ten derde voldoening. Dus Jezus betaalt de tempelbelasting. We zien ten eerste vernedering. Ten tweede vrijstelling. En ten derde voldoening. Dus de Heere Jezus is in het huis. En Petrus loopt over straat. En dan staat hij opeens oog in oog met een belastingambtenaar. En die belastingambtenaar stelt hem een indringende vraag. Uw meester, betaalt hij die drachmen niet? Waar gaat het hier om? Wat is die drachmen? Een moeilijk woord, hè, jongens en meisjes. Die drachmen. Dat was een muntstuk, een Grieks muntstuk, die ze toen gebruikten. Net zoals wij een euro zeggen, hadden ze toen over een drachmen of een die drachmen. Die betekent twee, dubbel. Een twee drachmen, twee euro, zouden wij misschien zeggen. Maar waar gaat het hier om? Wat voor belasting is dit? Is dit belasting aan de Romeinen? Nee. Daar gebruikten de Romeinen tollenaars voor. En zij hieven belasting van de bevolking om het Romeinse Rijk te onderhouden. Maar dit is een andere vorm van belasting. Het is een tempelbelasting. Daarom hebben we ook gelezen Exodus 30... Want daarin staat beschreven dat iedereen in Israël die boven de 20 jaar oud was, het hoofdgeld moest betalen. Dat was een bedrag die iedereen moest betalen, een halve sikkel, halve shekel. En dat moest dan betaald worden voor het onderhoud van de offerdienst. Want u weet dat elke dag in de morgen en in de avond werden offers gebracht in de tempel. En daar moest voor betaald worden. En iedereen had die verzoening nodig. En daarom heeft de Heere ingesteld dat iedereen hetzelfde bedrag moest betalen, omdat iedereen dezelfde verzoening nodig had. En dat was dan wat we noemen het hoofdgeld. Dat was dan het geld van de getelden. En dat wordt hier dan de didrachmen genoemd. Want een ieder moest bijdragen aan de offerdienst. Want iedereen had verzoening nodig. Iedereen had dezelfde verzoening nodig. Iedereen moest ook dezelfde hoeveelheid betalen. Wanneer het ging om de onderhoud van de priesters, dan werden de tienden geheven. En daarbij werd wel rekening gehouden. Die weinig had, betaalde maar een tiende van het beetje wat hij had. En die veel had, moest een tiende betalen van het veel wat hij had. Daar werd wel onderscheid gemaakt. Maar niet met het hoofdgeld. Het geld dat nodig was om de dienst der verzoening in de tempel te onderhouden. Die drachmen, dat is dus een dubbel drachmen. En een drachmen was een Griekse zilveren munt. Het was ook het dagloon van een arbeider. Dus een dubbel drachma, een die drachmen was het loon van een arbeider voor 2 dagen werk. Het was dus relatief een laag bedrag. Het moest ook 1 maal per jaar slechts betaald worden. En nu hadden de Heere Jezus en Petrus dit waarschijnlijk nog niet betaald. Waarschijnlijk omdat ze een tijd uit Capernaum geweest. Misschien is die tempelbelastingambtenaar bij Petrus aan de deur geweest. Maar er was niemand thuis en nu ziet hij Petrus lopen op straat. Hé, je bent weer terug. Maar er moet nog wat betaald worden. En uw meester betaalt hij die drachmen niet. Waarom zegt die ambtenaar dat tegen Petrus? Misschien is de achtergrond van deze vraag wel dat de mensen wel wisten dat soms had de Heere Jezus wat aan te merken op al die menselijke regels en wat de rabbies hen voorhielden. En dat de Heere Jezus zich ook duidelijk distantieerde van de Joodse rabbijnse regels. Zo hadden de Joden, de Joodse rabbies tenminste, bepaald dat aren plukken en wrijven tussen je handen, dat een vorm was van graan, oogsten en malen. Dat was werk, dus dat mocht je niet op de Sabbat doen. En in Matthäus 12 gebeurde het. Waarschijnlijk dat ze van synagoge naar synagoge gingen en ook geen tijd hadden om te eten. En dat de discipelen onderwijl die aren pakten door het veld waar ze liepen en wreven tussen de handen en opaten. En de Heere Jezus liet hen dat toe. Daar werd hij op aangevallen door de fariseeën, maar hij heeft ze van repliek gediend. En zo was het ook eens dat de Heere Jezus een kreupele man genezen had op de Sabbat en toen gezegd, neem uw matje op en ga naar huis. En dat werd ook door de rabbies als werk aangemerkt en dat mocht dus niet. Maar de Heere Jezus trok zich niet aan van deze menselijke regels. En misschien dachten de ontvangers van de tempelbelasting dat de Heere Jezus ook bezwaar zou hebben om die drachmen te betalen. Hij had wel bezwaar tegen meer zaken. Maar Petrus antwoordde, ja, hij betaalt het wel. De Heer had ook altijd betaald, sinds hij 20 jaar oud was. En waarom deed de Heere Jezus dat? Waarom betaalde hij die drachmen? Omdat het in het woord van God staat. Zijn vader had dat ingesteld. Hij zelf had dat ingesteld. Toen hij de wet meegegeven had. Hij kwam om de wet te vervullen. En hij zou al de bepalingen die in de wet van de Heere stonden volkomen houden. En hier zien we de vervulling van wat Paulus later zou schrijven in Galaten 4 vers 4. Dat Christus geworden is onder de wet. Hij hield de wet. En daarom werd hij ook als jongetje van 8 dagen besneden. omdat de wet dat gesteld had. En zo werd hij ook toen hij 40 dagen oud was, werd hij gelost in de tempel. En zijn ouders, of althans Maria, zijn moeder en Jozef, waren zo arm. Ze konden alleen maar 2 duiven geven als offer om de Heer Jezus te lossen. Maar zo had de Heer dat bepaald in zijn wet. En de Heer Jezus is geworden onder de wet. En toen hij 20 jaar oud was, toen ging hij over naar de getelden onder Israël. En sinds die tijd betaalde hij het tempelgeld, die drachmen. En door middel van dat geld te betalen, erkende men dat men de offerdienst nodig had. En zo heeft de Heer Jezus ook dat tempelgeld betaald. En zo heeft de Heer Jezus zich vernederd om hiermee als het ware te belijden dat hij een offer nodig had. Maar hij had geen offer nodig. Hij zou zelf het offer zijn. Hij zou zelf volkomen betaling geven. Maar hij heeft zich vernederd. Hij heeft zich vernederd door ook dat tempelgeld te betalen en zich te rekenen bij een volk dat schuldig was, dat een offer nodig had. Zo heeft hij zich vrijwillig vernederd onder de bepalingen van de wet. Hij wilde zich rekenen als zondaar voor God. En dit was ook lijden voor Christus. Hij de Heilige, Hij de Heerlijke, die zojuist op de berg geschitterd had in heerlijkheid. Hij die de Zoon van God is, Hij vernederde zich en wilde gerekend worden als een zondaar voor God, alsof Hij een offer nodig had. Hij kwam in de gelijkheid van de zonde. Hij werd tot zonde gemaakt, want de schuld van zijn volk werd op hem gelegd. Hij rekent zich als zondaar voor God en zo onderwerpt hij zich aan de wet van Mozes, maar ook aan de vloek die op de wet, op de overtreding van de wet van Mozes lag. En die wet eiste hoofdgeld. De Heer Jezus betaalde dat. Hij was bereid zichzelf te vernederen, terwijl hij volmaakt rein was. Hij hoefde niets te betalen. Hij is de Heerlijke. Maar hij wilde zich vernederen. Want Filippenzen 2 vers 6 zegt het ook, die in de gestalten is God zijnde, geen roof geacht heeft God even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd. Hij heeft zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde, ja, tot de dood des kruises. En dat begint zich hier te voltrekken, dat de Heer Jezus het hoofdgeld gaat betalen, wijst erop dat het offer betaald moest worden. En de Heer Jezus wist dat Hij de betaling zou zijn. Hier zien wij ook de vrijwilligheid van het borgwerk van Christus. Petrus zei ja, met andere woorden, hij heeft altijd betaald. Hij zal nu ook betalen, want Gods Zoon heeft zichzelf vrijwillig vernederd. Hij betaalde mee aan het slachten van de offers in de tempel, alsof hij dat zelf nodig had. Maar dit leidde er uiteindelijk toe. Ja, al die offers riepen om zijn komst. Want brandofferen nog schuld, nog het voldeed niet aan de eisen van Gods wetten. God zou zelf een offer verzorgen in de komst van zijn Zoon. En hij zou volkomen de borg zijn. Hij zou zich vernederen in Gethsemane en op Golgotha. Hij zou zijn diepe lijden ingaan. Hij zou de dienst der verzoening volkomen vervullen. En toch wil hij hier mee betalen aan de dienst der verzoening. En wanneer hem hier gevraagd wordt te betalen, herinner dat hem aan zijn eigen lijden. Straks moet hij betalen. Straks moet hij het bloed der verzoening betalen. En dan is hij niet klaar met een 2 dag lonen te geven. Dan is hij niet klaar met een jaarsalaris te geven. Nee, dan moet zijn bloed gestort worden. Hij moet aan al de eisen van de wet van God voldoen. Niet alleen de besnijdenis moet in hem voldaan worden. En niet alleen het lossen moet van de eerstgeboren zoon moet in hem voldaan worden. Maar hij moet al de offers gaan voldoen. Hij moet ervoor zorgen dat die offers straks niet meer hoeven plaats te vinden. Want er moet betaling plaatsvinden door het bloed. En voor wie doet de Heere Jezus dit allemaal? Voor mensen die hem moeite aangedaan hebben. Voor mensen die tegen hem opgestaan hebben. Voor mensen die met hun zonden hem naar de mens gesproken vermoeid hebben. Voor mensen die zich steeds tegen hem gekeerd hebben en steeds voor de voeten liepen. Zelfs voor Petrus die in het vorige hoofdstuk hem heeft tegengestaan in dat lijden en sterven. Toen heeft Petrus gezegd, dit zal u geenszins geschieden. En toen liep Petrus de Heere Jezus in de weg. En voor dat volk dat hem altijd in de weg liep. En dat niet één van Gods geboden gehouden heeft. Voor dat volk waar hij zoveel moeite en zoveel verdriet van had. Voor zulke mensen heeft de Heere Jezus zich vernederd. Om niet alleen het die drachmen te betalen, maar zijn bloed te storten. Hebt u er al zicht op gekregen? Hoe u door uw vleeselijkheid. En door uw ongeloof en door uw onwilligheid de Heere zoveel verdriet aangedaan hebt. Hebben we ons daarover vernederd voor de Heere? En hebt u dat voor hem beleden? Dat hij zoveel liefde heeft, dat hij zich vrijwillig vernedert om zijn bloed te storten. Wanneer deze zaken werkelijkheid voor u worden, dan kan het niet anders. Of het zal leiden tot aanbidding. Want de Heere Jezus doet dit alles uit vrije liefde. Hij doet het vrijwillig om het welzijn van zijn volk. Hoe nodig dan om voor hem neer te vallen. Hoe nodig om hem te aanbidden. Hoe nodig tot hem te vluchten. Hoe nodig tot hem te gaan met al onze zonden, tekorten en schuld. Als Christus zich zo vernederd heeft, hoeveel te meer behoren wij ons niet te vernederen voor hem. En hoe behoren wij dan hem toch lief te hebben. En dan hem te smeken om genade. Om hem lief te hebben, om hem trouw te zijn, om zijn woord te gehoorzamen. En dat wij ons vernederen zouden voor hem. En hem zouden lief hebben al onze dagen. Maar dan zien we hier ook vrijstelling. Want Petrus komt thuis. En Petrus wil er met de Heere Jezus over spreken wat hem overkomen is. Dat weten wij uit de tekst. Want als u leest, dan staat daar het woordje voorkwam. Dus de Heere Jezus was Petrus voor. En de Heere Jezus heeft Petrus eerst aangesproken. Voordat Petrus erover kan beginnen en kan vertellen over hoe de tempelbelastingambtenaren tot hem gekomen zijn, dan weet de Heere Jezus precies waar Petrus mee loopt. En dan gaat de Heere Jezus hem al een antwoord geven. Maar de Heere Jezus is heel wijs. Hij geeft niet een klinkklaar antwoord, maar hij laat Petrus denken. Hij stelt een vraag en dan moet Petrus over nadenken. En dan komt Petrus zelf tot het antwoord. Zo is het ook als we in het woord lezen. Soms vinden we misschien de Bijbel moeilijk. En jonge mensen misschien vinden het ook wat moeilijk. Maar doordat je het leest en erover gaat nadenken, door de leiding van de Heilige Geest ga je conclusies trekken. Zoals de Heere wil dat je die zelf ontdekt en vindt vanuit het woord. En zo handelt de Heere Jezus hier ook met Petrus. Hij stelt Petrus een vraag. Zodat Petrus zelf de conclusie zal trekken. Dat is de wijsheid van de Heere God. In het onderwijs wat hij geeft. We lezen dan in onze tekst, en toen Petrus in huis gekomen was, voorkwam hem Jezus. De Heere Jezus wist dat Petrus hiermee liep. Alle dingen liggen geopend voor de Heere. Hij weet alles. De Heer heeft het gesprek op straat gehoord. Want voor hem is niets verborgen. En zo geldt het ook van onze gedachten, onze handelingen, onze woorden, onze werken. Ze zijn allemaal open en ze liggen naakt voor de Heere. Ons leven is een open boek voor de Heere. Hij weet alles van u en mijn leven. Al de vragen, al de woorden, alles waar u mee loopt. Hij weet van uw bestrijdingen. Hij weet van uw moeite, hij weet van uw aanvechtingen. Hij weet ook elk ijdel woord dat wij spreken. En dan kan het ook zo zijn dat hij u voorkomt. Net als met Petrus. Dat voordat u met een probleem bij de Heere Jezus komt. Voordat u een moeite de Heere gaat voorleggen, dan laat de Heere iets gebeuren in uw leven. Of dan gaat u iets lezen uit zijn woord. En dan wordt het u opeens duidelijk. Voordat u zelfs aan de Heere gevraagd hebt. Wanneer u bijvoorbeeld tegen de voorzienigheid van de Heere oploopt. Tegen zijn leiding. Of wanneer er verdriet is in het leven. Of wanneer er moeite kunnen zijn. Of het kan zijn dat u het niet eerlijk vindt wat er met u gebeurt. Waarom moest dit toch gebeuren in mijn leven? Maar dan kent de Heere al de gedachten. En dan kan het ook zo zijn dat God u voorkomt. Dat hij u vanuit zijn woord al licht geeft waarom iets gebeurd is. En dat hij u laat zien dat de Heere toch alles regeert en bestuurt. En hoeft er maar één tekst te zijn. Kan zelfs één of twee psalmregels zijn. En die slaan precies op uw situatie. En daar put u troost en hou vast uit. Het kan gebeuren in Gods huis dat u misschien moeite hebt naar een preek te luisteren. Omdat er zoveel dingen door uw hoofd heen gaan dat er opeens één zin uit een preek blijft hangen. En dan vergeet u misschien uw leven lang niet meer. En u draagt het met u mee. En dat woord dringt binnen en dan weet u het. Ja, de Heere is recht in al zijn weg en werk. En de Heer is toch getrouw. En hij doet mij geen onrecht. En hij is barmhartig en genadig. En de Heere zal het voor mij volleinden. Het kan zo rijk zijn dat u weet dat Hij van u af weet. En dat de Heere de bezwaren wegneemt. En dat Hij u laat zien wat waarheid is. En dat Hij uw ziel vertroost. Zo kan de Heere u ook voorkomen. Net zoals nu bij Petrus, dat Hij hem voorkwam. Het is toch een zegen dat de Heere alles weet. Ja, maar het kan ook een schrik zijn. Een schrik voor de goddelozen. Want zij die met de rug naar de Heere toestaan, de Heere ziet jou wel. De Heere kent uw houding. De Heere weet precies waar u mee bezig bent en waar u naar kijkt. Wat je leest, hoe je spreekt, met wie je omgaat en hoe je houding dan is. En of je hem verloochent, of je hem belijdt, of je over hem zwijgt. De Heere weet precies wat je doet wanneer je alleen bent, wanneer niemand anders je ziet. Je kunt niets voor de Heere verbergen. De Heere doorgrondt ons en kent ons en onthoudt ook alles wat wij zeggen en wat wij doen. Je kunt je voor de Heere niet verbergen. Het is veel beter het te belijden. Je schuld en je zonden en je tekorten te belijden en te vragen om vergeving. En te vragen om een nieuw leven door de Heilige Geest bewerkt. Want dan, als je dat niet doet en als je maar blijft doorleven en de Heer eigenlijk voor kennisgeving aanneemt. Laat het dan een schrik voor je zijn dat de Heer alles van je weet. En eens komt de Heer in het oordeel brengen. En nu al in het leven rust Gods oordeel op je als je onverzoend door het leven gaat. En God de eer niet wilt geven waar Hij recht op heeft. Dan rust nu al de toorn van God op je. En er kunnen er nu al ramp op ramp in je leven plaatsvinden. Ja, laat het een schrik voor je zijn dat God alles weet. En laat het je tot bekering brengen. Tot een ernstig overwegen waarmee je bezig bent. Maar dan is ook het een troost voor hen die de Heere zoeken. Een troost voor hen die in hun bestrijding en in hun moeite hun hart voor de Heere proberen uit te storten. En dat u wel dorst naar de Heere. En dat u wel oprecht verdriet hebt over uw onbekeerd hart. En dat u dat wel voor de Heere uitspreekt. En wanneer er geen antwoord is op uw gebed. En het lijkt alsof het gebed maar afstuit van het plafond van uw huis. Dan kan het toch tot troost zijn dat Hij alles weet. Hij kent hen die op hem hopen. Hij kent hen die tot hem vluchten. Hij kende de Canaanese vrouw al, toen de Heer Jezus nog daar naartoe moest gaan. Hij kende blinde Bartimeus al en Zacchaeus toen hij in die boom bezig was te klimmen. Wat een troost is dat de Heere het hart kent, dat schreien tot hem vlucht. En al die tobbers en al die zoekers en al die zuchters. En zij die arm van geest zijn. En die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En die erover klagen dat ze hun eigen hart niet in toom kunnen houden. En daar verdriet over hebben. Dan is het toch een troost dat Hij het allemaal weet. En dan mag u daarin ook bemoedigd worden. En mag u daarin ook doorgaan uw hart en leven voor de Heere neer te leggen. En wanneer u misschien denkt, zou de Heere nog aan mij denken. Dan mag u weten, Hij denkt wel aan mij. Want Hij weet alles. Hij kent uw verlangen naar zijn gunst. En hij weet van uw strijd, ook van uw verleidingen tegen de zonde waar u met geen mens over durft te spreken. Hij weet het en hij kan uw ziel vertroosten en versterken. Daarom heb goede moed en wandel voor zijn aangezicht, want hij weet het alles en blijf de Heere verwachten. En laat uw ziel ongestoord blijven hopen op zijn woord, want hij weet het allemaal. En hij is ook nog de God van liefde en de God die langmoedig is, de God van groot geduld. En zo gaat hij ook met die zuchters om. En op een tere wijze gaat hij om met zijn volk. En hij verwijt hen niet. Hij onderwijst hen en leidt hen. Hij vergeet geen één van hen die tot hem zuchten. We zien het hier bij Petrus, dat de Heere Petrus voorkwam. En dat komt door de alwetendheid van de Heer Jezus. En hij zegt dan tot Petrus: wat dunkt u, Simon? De koningen der aarde, van wie nemen zij tollen of schatting? Van hun zonen of van de vreemden? Wat bedoelt de Heer Jezus hier? Nou, heel eenvoudig. Als u een koning hebt en hij heeft een schatkist, heeft een paar zonen, dat zijn dus zijn prinsen. Vraagt die koning aan die prinsen om de schatkist te vullen? Nee, juist niet. Die prinsen kunnen putten uit die schatkist. Die kunnen vanuit die schatkist, kunnen zij voorzien worden. Ze hoeven er niet aan mee te betalen. Wie laat de koning betalen? Nou, al zijn onderdanen. Die niet tot zijn gezin horen, de vreemden, die kunnen betalen. Hij laat belasting heffen onder het volk. En iedereen moet wat betalen en de koning heeft een volle schatkist. Zo werkt dat. Het gewone volk betaalt de belasting, maar niet de zonen. En daarom zegt Petrus van de vreemden. De koningen, die eisen geld van de vreemden. En toen zei Jezus tot hem: zo zijn dan de zonen vrij. Ze zijn vrijgesteld. Ze hoeven geen belasting te betalen. Ze hoeven de schatkist van hun vader niet te vullen. En wat bedoelt de Heer Jezus daarmee te zeggen? Hij zelf geeft geen nadere uitleg. Hij laat Petrus zelf de conclusie trekken. En Petrus moet erover nadenken, wie zijn de zonen? Dat is Christus zelf. Hij is de zoon. En Petrus was uit genade aangenomen. Want zijn hemelse vader had hem geopenbaard dat Christus de zoon van God was. Ook Petrus is uit genade aangenomen tot een kind van God. Maar de Heer Jezus Christus zelf was de Zoon van God. En daarom hoefde Christus niet te betalen. En strikt genomen hoefde Petrus ook niet te betalen. De Heer Jezus, hij was de Zoon. De enige geboren, eeuwige Zoon van God. En hij betaalde wel. Hij had ook altijd betaald sinds hij 20 jaar oud was. Maar dat hoefde hij niet te doen. Hij was vrijgesteld in feite van de tempelbelasting door God, omdat hij de Zoon was. Hier zien we de vrijstelling van de Heere Jezus. En Petrus voelt het aan dat zijn meester die drachme niet hoeft te betalen. Hij is de Zoon. Hij is daarom vrijgesteld. Zo zijn dan de zonen vrij. Maar opdat wij hun geen aanstoot geven. Dus ook al is de Heer Jezus vrijgesteld, hij zal van zijn recht geen gebruik maken en hij zal de mensen geen aanstoot geven, want zij begrijpen niet dat hij de Zoon van God is. En wanneer de Heer Jezus de tempelbelasting niet zou betalen, dan zouden ze de mensen dat opvatten alsof hij de tempeldienst en de offerdienst zou verachten en dan niet aan mee wilde betalen. En deze indruk mogen de mensen beslist niet hebben. De Heer Jezus zal hen geen aanstoot geven. En zo is de Heer Jezus ook hierin een voorbeeld voor ons. Want er zijn omstandigheden waarin ook wij van ons recht behoren af te zien. En dat we onze eigen recht opzij zetten, onze mening opzij schuiven, om maar geen aanstoot te geven aan het evangelie. En u kunnen ook mensen aanstoot nemen aan het feit dat u de Heer Jezus dient. Maar dat is dan van een andere orde. Dan mogen wij natuurlijk niet de Heere Jezus verloochenen om aan de mensen geen aanstoot te geven. Maar in de dingen van het dagelijkse leven, dan hoeven we niet op onze rechten te staan. En dan hoeven we, en dan is het ook taak om onnodig aanstoot uit de weg te ruimen. Maar eerst zullen we de Heere moeten liefhebben en dienen. En we zullen zijn woord moeten eren. En als mensen daar aanstoot aan nemen, dan zij het zo. Maar onze rechten en onze eigen eer zijn niet zo belangrijk. En we moeten maar gauw bereid zijn om daar afstand van te doen. En dat we in ootmoed en in liefde de eer van God bedoelen. Zo heeft Christus gehandeld. En dat is ook onze roeping. Maar ten derde zien we dan hier ook voldoening. Want de tekst gaat verder, maar opdat wij hun geen aanstoot geven, ga heen naar de zee. Werp de angel uit en de eerste vis die opkomt neem. En zijn mond geopend hebbende, zult gij een stater vinden. De Heer Jezus gaat de tempelbelasting betalen. Maar hij gaat er niet betalen uit de beurs. U weet dat Judas de beurs bewaarde van al de discipelen. Nu gaat de Heer Jezus niet tegen Petrus zeggen, ga maar naar Judas toe en vraag hem maar om die drachmen en betaal het dan maar voor mij en voor jou. Nee, dat doet de Heer Jezus niet. Hij gaat niet betalen uit zijn beurs, want hij is toch de zoon. Hij mag toch betalen uit de schatten van zijn vader. De zoon mag toch leven uit de schatten van zijn vader. En nu is de aarde en haar volheid, daar behoort de Heere toe. En de Heere is toch koning over heel de schepping. En al het goud en zilver is van hem. En de Heere Jezus regeert over al de vissen en al de beesten van het veld. Hij regeert met macht. In de Heer Jezus zijn ook de woorden uit Psalm 8 van toepassing, dat de Heer de mens doet heersen en dat God hem alles onder zijn voeten gezet heeft, schapen en ossen en vissen, de dieren van het veld, de vogels uit de lucht. Het is alles onderworpen aan deze mens, Christus Jezus. En zo zien we hoe heerlijk Christus is. Hij draagt alles door zijn kracht. En dat moet ook weer leiden tot diepe aanbidding en tot grote verwondering. Dat moet leiden tot vertrouwen, ook voor de toekomst. En daarom, kind van God, uw leven is in zijn hand. Hij heeft gezorgd. En hij zal zorgen. Alle dingen zijn hem onderworpen. Heeft hij niet gezorgd voor u in het verleden? Heeft hij u niet gedragen heel uw leven lang? Zal hij niet blijven zorgen? Zal hij niet blijven dragen? zal hij niet blijven troosten. Ook wanneer een geliefde is weggenomen, zal hij niet blijven dragen, u blijven opbeuren. Hij zorgt toch. Als vader en moeder ons verlaten hebben, dan is de Heere er toch. Hij zal ons toch opnemen. Dat geeft toch ook troost voor de toekomst. Hij blijft. En met hem kunt u ook verder gaan. Ook als rouwdragende familie. Met hem, de Heere, hij verlaat toch niet. Hij zorgt toch. Dan mag het toch vertrouwen zijn en vertroosting. Want hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En alles ligt aan zijn voeten. En dan is het zelfs zo, zegt de Heere Jezus, dat zonder de wil van uw hemelse Vader kan geen haar van uw hoofd vallen. Wat een troost is dat, dat de Heere Jezus regeert, ook in deze wereld, met alles wat er gebeurt, met al de onrust die er de laatste jaren gekomen is. De Heere Jezus zit in zijn troon en hij regeert. En hij bestuurt alle dingen tot die dag van zijn wederkomst. Waarin zijn volk zich verblijden mag in hun volkomen verlossing. Want hij leidt, hij zorgt. Dat geeft verwachting en troost voor de toekomst. Hij leidt alle dingen. En daar kan er heus ook aanvechtingen zijn. Wanneer zaken anders gaan in uw leven dan u gewild had. Maar wat is er dan toch een vrede om te buigen voor hem. Om de roede te kussen. En om voor hem te buigen. Ook al zien we soms niet waarom er bepaalde zaken gebeurd zijn in het leven. Dan toch te rusten aan zijn voeten. En toch te weten dat hij alle macht heeft. En dat hij zal lijden, zal zorgen, zal dragen. Christus zorgt. Hij zal ook hier zorgen. Want hij is de Heere. Want hij heeft al lang die vis gezien in het meer van Galilea. En wat er gebeurd is, misschien was er een visser die een muntstuk kwijt is geraakt in het water. En dat die ene vis die munt opgeslokt heeft. Zo heeft de Heere het bestuurd. En met koninklijk gezag zegt de Heere Jezus tot Petrus, ga op weg met een hengel. En ga dan maar vissen. En de eerste vis die je omhoog haalt, doe de bek maar open en daar vind je een muntstuk in. En zo heeft Petrus dat gedaan. Met een hengel op zijn rug, naar het meer van Galilea. Een haakje, aas eraan, uitgeworpen. En het duurde echt niet lang hoor. De Heere zorgde voor hem. En de eerste vis die hij pakte, daar vond hij inderdaad een muntstuk in. Petrus is het nooit vergeten. Zo heeft de Heer het gezegd. Ga heen naar de zee, werp de angel uit. En de eerste vis die opkomt, neem. En zijn mond geopend hebbende, zult gij een stater vinden. Neem dien en geef hem aan hen, voor mij en voor u. Een stater, dat is niet een didrachmen. Nee, een stater is de dubbele waarde van een didrachmen. Dat is tweemaal de waarde. En dat vond Petrus, hij vond niet een didrachmen, een stater. En dat was precies genoeg voor Petrus en voor de Heere Jezus. Hier gaat de Heere Jezus volkomen betalen. Hij gaat de tempelbelasting betalen voor zichzelf en voor Petrus. Voordat de Heere Jezus opgaat naar Jeruzalem en hij voor de laatste malen tempelgeld gaat betalen, betaalt hij het voor zichzelf en voor zijn discipel, voor Petrus. Voordat de Heere Jezus opgaat en laat zien aan de Joden dat hij de Heere van de tempel is. En dat hij de tempel gaat reinigen. En dat hij daar het ware losgeld zal geven. Hij zal zijn bloed storten voor velen. En dat daar hij zijn leven zal afleggen. dan vooraf moet Petrus inleven. Hij betaalt voor mij. Dat is de les die Petrus nog niet verstaat. Christus betaalt voor hen de tempelbelasting, om de offerdienst in stand te houden. Maar Christus gaat voor Petrus zelf betalen. De Heer Jezus gaat alles voldoen voor Petrus, voor mij en u, voor u. En dat vormt wel de climax van deze tekst. Voor u, de kern. Hier zien we de climax van het hele gedeelte. Christus gaat voldoening geven voor de zonden van Petrus. Want Christus is zelf het offer. Hij gaat de tempelbelasting betalen voor Petrus. En zo zal het precies gebeuren. Want Petrus, ik moet gaan naar Jeruzalem. Daar moet ik lijden. Daar moet ik gekruisigd worden. En dat doe ik voor u, Petrus. En voor allen die mij lief gehad hebben. Nu moet Jezus gehoorzaam worden tot de dood. En nu zal hij voor Petrus betalen. Hij zal een eeuwige verlossing bewerken voor Petrus. Door het lijden en sterven van Petrus. Wat een liefde. Christus gaat betalen nu niet het tweemaal een dagloon van een arbeider. Hij gaat zijn leven, zijn bloed betalen. En dan trekken we de lijn maar door. Want de Heere Jezus betaalt waarin Petrus tekortgeschoten is. Petrus moest immers ook betalen. De Heere Jezus gaat voor hem betalen. En nu gaat de Heere Jezus alles betalen waar Petrus in tekortgeschoten is. En nu gaat de Heere Jezus ook alles vergoeden en betalen waarin heel zijn volk tekortgeschoten is. En wat is de Heere toch tekort gekomen in uw en mijn leven? Waarin is het toch niet alles tekort geweest? Bij u en bij mij. Waar is de liefde? Waar is de toewijding? Waar is de ijver die we verschuldigd waren? Waar is de vastheid in het geloof waartoe we verplicht waren? En de gehoorzaamheid en de overgave en het vertrouwen. Waar is het in uw en mijn leven? We zijn toch allemaal tekortgeschoten? Ziet u het? Hebt u er last van? Ziet u het dat het zo hemelhoog is, waarin wij allemaal tekortgeschoten is. En zie nu Jezus, hij gaat betalen voor u, zegt hij tot Petrus. En wanneer u door het geloof mag zien op deze Christus, dan gelden deze woorden ook voor u. Ja, voor u. Dan wordt Christus alles voor u. U die ziet dat u een schuld hebt. En u die vlucht tot deze borg. U die niemand hebt dan hem alleen. Hij alleen kan alles weer goedmaken wat u en ik verzondigd hebben. En zo heeft Petrus het moeten inleven. Dat Christus voor hem betaald heeft. En dan niet met goud of zilver, maar hij heeft er later over geschreven. In 1 Petrus 1 vers 19, dat hij betaald heeft met zijn dierbaar bloed. Jezus is de borg, eeuwig wonder. Alweer zien we aanbiddelijke genade. Leeft u nog zonder deze verzoening? Leeft u nog zonder deze Christus? Is hij u niet dierbaar? Blijft u maar op een afstand staan? Wat zult u doen met alles waarin u tekortgeschoten bent? Er is toch geen vluchtweg meer? Dan is er toch maar één weg en te buigen voor hem die zegt, voor u, voor jou. Wie anders zal je schuld voldoen? Niemand toch? Och, buig dan en beleid dat God zoveel aan u en aan jou tekortgeschoten is. Beleid het voor hem en wordt behouden. Amen. Zingen wij Psalm 9, de versen 1 en 18. Psalm 9, versen 1 en 18. Thank you. Laten wij bidden en danken. O Heere, zo bent u ons voorgekomen met onderwijs uit uw woord. En opnieuw mogen wij ons verwonderen en verblijden over uw woord. Hoe het vanuit het Oude naar het Nieuwe Testament een eenheid vormt. Hoe u, Heere Jezus, op volmaakte wijze de vervulling bent van de wet. Dat u het Lam Gods bent, dat in de wereld komen zou. En zo willen wij u aanbidden, in diepe verwondering over wie u bent. En hoe u voorzichtig en teer omgaat met uw volk. Hoe u vertroost en genade geeft. Hoe u hen voorkomt, hoe u voor hen betaalt, ja, hoe u hen draagt en hoe u alles van hen afweet. Wat is dat toch een zegen, Heere, dat u van al de moeite van uw volk en kinderen afweet. Heere, laat dat ook tot troost en bemoediging zijn voor hen die op u hopen en op tot u zuchten. Want al uw zuchten is niet voor u verborgen. Heere God, zo laat het ook tot schrik mogen zijn voor hen, die met alles waarin ze tekortgeschoten zijn, toch u maar voor kennisgeving aannemen. En u kunt het veranderen, dat ze werkelijk bezorgd worden om hun ziel, dat ze werkelijk bezorgd worden om de zaligheid, en dat ze gaan leren dorsten en hongeren naar u. O Heere, zou u dat willen bewerken? En zou u vrucht willen afwerpen in het midden van de gemeente, tot de verheerlijking van uw grote naam? Heere, wij bidden u om uw zegen. Zegen ook de zondagschool vanmiddag. Zegen hen die daar ook leiding aan geven. Geef hen liefde en lust en kracht om dit belangrijk werk te doen. We brengen ons ook vanavond samen in uw huis. En wil ook dan in ons midden zijn om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 95, vers 4. Ga dan heen met u dragende de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.